Wij gaan weer terug naar Exodus 14. Dat is Exodus 14 waar ook de kinderen Israëls weer terug moesten. Een stukje. Want zo begint dat hoofdstuk feitelijk. Om vervolgens een weg in te slaan die dood zal lopen op de Schelfzee. Zoals dat heet. Ja, ik heb een kaart meegenomen.
Hè?
Ja. Maar laten mensen die dingen, hè? Ja. Kijk, dat was eigenlijk hier ongeveer Egypte. En dit is net daar beneden, dat is dan wat ook vandaag heet de Rode Zee. Maar zoals ze zegt, die naam die komen we helemaal in het Oude Testament sowieso niet tegen. Die vind je alleen via het Grieks van het Nieuwe Testament. Het heet de Schelfzee. Alleen die strekt zich nog veel verder uit naar het zuidoosten. Maar al in het noorden heb je dan die twee punten. De ene is de Golf van Suez, links, en de andere rechts naar het oosten is de Golf van Aqaba. En het idee is dat bij die westelijke punt, die Golf van Suez, daar heb je dus in onze dagen het Suezkanaal. Het was erin gegraven vanaf de Schelfzee, zeg maar, of de Golf van Suez, tot aan de Middellandse Zee. En het idee was dat je daar makkelijk doorheen kon graven. En ik kom straks maar dichterbij, hier precies halverwege de route is hier ook een meertje aangegeven. Dat worden dan geachte bittermeren te zijn. Waar in onze dagen ook niet al te veel van over is trouwens. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Maar dat is de locatie waar men gewoonlijk de kinderen Israëls laat doortrekken. Door een zeetje of zo, wat dan maar geweest mogen zijn. Er is één probleem, er is sprake van bergen in de Bijbel. Maar daar zijn geen bergen. Hier, in dit gebied. Überhaupt niet. Dus ja, die locatie kan sowieso al niet kloppen. Afgezien daarvan. Egypte, in de oudheid, als je nou verder met de Bijbel niks van doen hebt, maar gewoon met ongewijde geschiedenis, Egypte strekte zich uit tot hier ongeveer. Tot voorbij wat we tegenwoordig de Sinaï woestijn noemen, want dat is die punt hier, die landtong tussen die twee golven, dat wil zeggen de golf van Suez, de golf van Aqaba. Maar dat is allemaal Egyptisch gebied geweest van oudsher. Dat wil zeggen dat als men dan via het doortrekken van een zee Egypte zou verlaten, want zo stelt de Bijbel dat voor, ja, dan kom je met die traditionele locatie, kom je dus ook al helemaal niet uit. Want hier kun je wel doorheen trekken, bij wijze van spreken, maar dan ben je nog steeds Egypte niet uit. Dus het klopt echt van geen kanten. Wat klopt is dit. Dat ze uittrokken uit Egypte en ze legerden zich, 13 vers 20, in Etam aan het einde der woestijn. Maar Etam betekent ook zoveel als Etam. Dat wil zeggen aan het eind van de zee. Het heet eind van de woestijn, sorry, dat staat erbij. Maar de naam betekent zoveel als het eind van de zee. En dat is niet hier bij Suez, of waar het maar geweest had moeten zijn. Maar het is bij Aqaba of Eilat, wat het maar is, maar het is dezelfde plek natuurlijk. Het is aan de noordpunt van de golf van Eilat. Dan ben je aan het einde van deze woestijn, die wij tegenwoordig de Sinaï-woestijn noemen. Maar ja, dat is alleen maar om het moeilijk te maken, want het heeft met Sinaï eigenlijk helemaal niks van doen. Daar gaat dit verhaal nou juist over. Maar ze kwamen hier, tot aan het eind van de woestijn, tot bij de zee. En toen zei de Heer, en dat is 14 vers 1 of vers 2, spreekt tot de kinderen Israël dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachiro tussen Migdol en tussen de zee voor Baal-Zephon. Daar tegenover zult gij u legeren aan de zee. Dan moesten ze dus terug, een eentje terug, de weg die ze al gegaan waren. En dan een weg in de richting van de zee. En er is maar één weg. Dat is niet zo moeilijk. Die loopt hier. Naar het zuiden toe. En dan, vanuit Egypte gezien, wordt dan vastgesteld door de farao, nou, ze zijn de weg kwijt, ze zijn verdwaald. Dat is een doodlopende weg, nou hebben we ze te pakken. Bovendien loopt die weg naar het zuiden. Die loopt inderdaad tussen de bergen, dat kan je op de kaart allemaal niet zien hier. Maar die loopt tussen de bergen door aan weerszijden, want het is die Wadi Watir waar ik het vorige keer over gehad heb. En die komt die weg, die loopt uit op de Golf van Aqaba, ongeveer halverwege, dit is ook een onnauwkeurige tekening. Maar daarom is het zo leuk, dit vind ik ook wel trouwens. Maar die komt hier uit hier halverwege, dat is wat tegenwoordig Nuweiba ligt. En dat is de enige plek waar een strand is en waar men verzamelen kan aan de zee, zo zonder meer. Er is geen andere locatie voor te vinden, het is allemaal stijl. Je zou denken als je daar bent, laten we eens een weg volgen, laten we net gaan lopen of rijden of zo. Langs het water, dat moet toch kunnen. Nou, dat kan niet. Dat kun je wel op de kaart zien trouwens. Dat kan niet, want het is steile rotswand die in de zee afdaalt. En het is echt heel steil. Er loopt geen weg langs. Er is wel een weg, maar die loopt verder landinwaarts. Die loopt hier binnendoor. Het is toeristengebied tot vandaag. Hoeveel toeristen er nog komen, weet ik niet. Want het verandert door de omstandigheden natuurlijk. Maar, de Katharina-klooster, dat is hier ongeveer, ergens. Hier onderin ergens. Want men laat de kinderen dus hier uittrekken, hier door de zee gaan. Welke dat maar geweest mogen zijn, want hier is het dan niet meer. Het Suezkanaal oversteken, zal ik maar zeggen. Af alle letter. En dan hier langs het Zuidermeer laten we ze langs de kust gaan. Want je leest ergens dat ze vlak bij de Schelfzee waren, enzovoort. Dus ze moeten een beetje langs de kust. En dan komen ze hier ergens en dan moet al die brandende braambos geweest zijn met een hoge berg die in brand stond, weet je wel, de zogeheten Sini. Dus toen hebben ze daar een berg uitgezocht die een beetje fatsoenlijk hoog was. En toen heeft Helena gezegd, of weet ik veel, wie, Helena, die heeft gezegd, hier is het, dat moet hier geweest zijn. En toen hebben ze daar een klooster opgezet, gelijk het is in deze dagen, Katharina klooster. Sint-Katharina-klooster. En daar, sindsdien noemen ze het hele gebied de Sinaï-woestijn. Omdat de Sinaï geacht wordt daar te zijn. Maar het is allemaal, het rust allemaal op een misverstand. Bovendien, dit soort dingen staan in de, ja, ik wil niet lelijk doen, maar dat in de kinderbijbels bij wijze van spreken. Ik had eens alfa-cursus willen zeggen, maar dat is, daar staat het natuurlijk, daar zal het ook nog niet in staan. Maar ik bedoel, houd men het simpel voor het volk, zeg maar, hij, dat die daar geweest zijn. Dan denk je, oh, dan weet je dat. Maar het kan nooit kloppen. En een beetje verdere studie brengt je bij een hele reeks van alternatieven. Want in de loop der eeuwen zijn er altijd andere opvattingen over geweest. Maar ja, die worden niet wijdenzijd rond verteld. Want het mag vooral niet ingewikkeld worden. Ik had vandaag nog met iemand een gesprek. Het moest ook vooral niet ingewikkeld worden. Waarom moest het zo moeilijk? Nou ja, heb je dan. Mensen willen weten wat ze doen. En later moeten ze zeggen even of ik dit of dat mag doen, of kan doen, of moet doen. Dat is genoeg. En voor de rest hebben ze de Heer niet nodig en de Bijbel niet nodig. En daar komt het in de praktijk op neer. De Bijbel is ethiek. Er is een boek met regeltjes erin. En hoe het dan zit met een uit. Wat maakt dat nou uit, die kinderissels uit Egypte? Het maakt niet eens uit of het echt gebeurd is. Laat staan waar het gebeurd zou zijn. Zee, dus je bent het allemaal kwijt en dat vindt men ook niet meer de moeite waard om te vertellen. Dat is het probleem eigenlijk. Maar in werkelijkheid, dit kan helemaal niet. Ze moeten door deze zee getrokken zijn. Dan zeggen we, ja, maar dat kan ook niet, het is veel te diep. Dan zeg ik, ja, maar daarvoor was het ook een wonder. En het komt goed uit dat het diep is, want er kan een heel leger ten onder doen gaan. Ten onder, dat kan toch goed doen. Ja. Maar ik heb u dat vorige keer verteld hoe dat zit. Tenminste, ik heb mijn best gedaan. Dus de Wadi Watir. En misschien is het deze wel die ze hier aangeven hoor. Maar weet ik niet hoe betrouwbaar zo'n kaart geacht wordt te zijn. Maar het gaat hier naar de zee toe. Daar is dan een strand. Als je moeite doet, kun je het een beetje herkennen. Maar daar is dan een strand waarop, waarop Israël inderdaad zich kon verzamelen. Het strand is nog gebruikt in de tijd in de Sinaï-oorlog, omdat ze daar op met boten en legervoertuigen konden komen, legers al wel zitten, vanuit Israël, vanuit Eilat, en dan hier al aan wal op het strand daar enzovoort. Maar ja, dat is ook weer lang geleden. Maar er komt hieruit, en je krijgt dus dat er zand, omdat er een rivier is, komt hier zand in die zee terecht. Maar aan de andere kant is daar ook zoiets. Zodat je krijgt dat van beide kanten in de loop der jaren, of wanneer dan ook maar, debris, hoe heet dat, afval, bezinksel in dat water terechtkomt. En daaruit is ontstaan een ondiepte van de ene kant naar de andere kant. En dat, zo is het vandaag ook. Met andere woorden, dit is een plek in die golf van Aqaba waar die wanden dan even niet zo steil zijn. Daarom is er ook een strand, anders zou het er ook niet kunnen wezen. Maar het is alleen op die plek. Hoewel in theorie zou het ook nog hier helemaal aan die zuidkant kunnen zijn, maar dat ligt minder voor de hand. Zeker ook in verband met routebeschrijving voor zover wij die hebben. Het is een stukje terug en dan richting de zee op een doodlopende weg. Dus daar zijn ze doorgetrokken en dan kom je inderdaad hieruit aan de oostkant van de golf van Aqaba en dit is Saudi-Arabië. Dat klopt, dat is het land Midian. Van alles, hè? Overal in de Bijbel. En ik heb u gezegd vorige keer, schiet me vanzelf alweer te binnen, ik heb u gezegd, nou ja, als je Bijbelcommentaren leest, dan staat daar, als ze een beetje doordacht zijn, dan staat erin het land Midian. Dat is hier in Saudi-Arabië de overkant, behalve in de geschiedenis van Mozes, want dan is Midian ook dit, rekent men, wat wij de Sinaï-woestijn noemen, rekent men ook bij Midian. Dat moet wel, want de Bersini was in Midian en de brandende Bramos ook. Dus dan verlegt men de grens voor de gelegenheid. Hebben we die nog? En hetzelfde zeggen ze over de Schelfzee. Dan zeggen ze overal in de Bijbel is de Schelfzee dit gebied, de Golf van Aqaba dus. Behalve bij de uittocht uit Egypte. Nou ja, en dan weet je dat er dus mee omgeklungeld wordt. Dus sinds wanneer dat is, weet ik ook niet. Maar Het heeft iets van doen met dingen wegredeneren en klein maken. En die grote zee en die diepe zee waar de farao en zijn leger in omkwam, dat is een klein zeetje geweest. Beetje ondiep. Ik heb het laatst nog nagelezen bij Werner Keller. Weet je wel, de Bijbel heeft toch gelijk. Overal een verklaring voor. Het is echt gebeurd. Zo'n laagje water, zo'n zeetje daar, een beetje moerasachtig. En als de wind dan verkeerd staat, dan is het toch wel redelijk diep. En als de wind gunstig staat, dan heb je er maar geen last van. Kun je er droog doorheen. En zo is Israël er droog doorheen gegaan. En toen draaide de wind. Staat nog in de Bijbel iets met wind? Staat nog iets met wind? Over wind? Nou ja, goed. Dus dan, en toen ja, er werden de Egyptenaren ook doorverrast. En zo is het gekomen. Het moet allemaal klein gehouden worden. Maar in werkelijkheid was het een wereldschokkende gebeurtenis. De geboorte van een volk. Dat wordt hier ook vermeld trouwens. Dat hebben we nog niet gelezen. Dus dat komt nog vanzelf wel. Maar daar moet dat gebeurd zijn. En daar vind je dus inderdaad tot vandaag ergens hier naar het zuiden toe. Vind je inderdaad Jebel El-Los. Een beetje Engels red je daaruit. Hè? En een beetje Arabisch. Jebel is de berg. Gipfel in Duits. Hoe heet het? Hoe is het Nederlands? Weet ik niet. Jebel El-Los. El is gewoon het lidwoord. En los, dat weet u, dat is wet toch? Law. Jebel El-Los. Zo schrijf je het ook. Zo staat het ook op je kaart hoor. L-A-W-Z. Jebel El-Los. De berg van de wetgeving. En laatst vertelde mij iemand wiens naam we niet zullen noemen. Want wie was het ook weer? Die vertelde dat je op Google Earth kon je de locatie zien. Herman Bron was het, ja. Die vertelde dat. Op Google Earth kon je de locatie, dat roept hij al jaren, ik heb ook wel eens inderdaad gezien. Kon je de locatie zien, de Bersini, maar ook de altaar van het Gouden Kalf en zo eromheen. En menselijke bouwwerken enzovoorts. En Maar het laatste wat hij ons vertelde was... Je kan ook kijken wat je wil, maar het is er niet meer. Het is weg. Het is verdwenen. Ze zijn erachter gekomen, ze hebben de plaats... de dingen weggehaald of onherkenbaar gemaakt of wat dan ook maar. Wat precies weet ik ook niet. Ik maak mij ook zoveel niet uit, je kan er toch niet naartoe. Dus doe maar. Maar dat het daar is, dat is wel duidelijk. En vandaar ook dat je daarna in de opsomming van de route van de Israëlieten... kom je nogal eens tegen dat ze weer terechtkwamen bij de Schelfzee. Dan denk je, dat schiet ook niet op. Dan hebben ze al, weet ik hoeveel kampplaatsen achter de rug. En dan zijn ze al jaren bezig. En waar hebben ze nou hun kampplaats? Aan de Schelfzee, dat schiet niet op. Nou moet ik zeggen, dat is ook zo, dat schiet niet op. Maar kijk, als je daar doorheen trekt, de Golf van Aqaba... en je gaat dan naar het zuiden enzovoorts... nou, dan kun je onderweg naar Canaan nog heel wat keren... parkeren aan de boulevard van de Rode Zee, van de Schelfzee. Toch? Dat komt nogal eens voor. En er zit er nog iets anders aan vast, dat heb ik niet verteld... maar dat kan ik nu wel vertellen... En dat ben ik nog nooit ergens tegengekomen, op geen enkele manier. Dat is, dan kun je zo op deze kaart in één oogopslag zien, dat die Golf van Aqaba ligt zo zonder meer in het verlengde van het Jordaandal. Dat wil zeggen, je krijgt de Jordaan, die vanaf hier ongeveer naar beneden stroomt, door hoe heet dat meertje daar ook weer, en dan door de... meer van Galilea naar het zuiden en dan houdt hij weliswaar op in de Dode Zee. Dat is dan ook het diepste punt van dit dal. Meer van Galilea ligt pak een beetje 200 meter, populair gezegd, hè? Ongeveer 200 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Dat is dus al diep. En daarna zakt het niveau, zakt het niveau nog dieper. Nog 200 meter verval naar de Dode Zee, net aan de bovenpunt daarvan, de Jericho, dat is de laagst gelegen stad op aarde, sowieso algemeen bekend. Laagste punt, dieper kan je niet vallen of gaan. En de weg van Jeruzalem naar Jericho gaat dus echt van 1000 meter hoogte, 1100 meter weet ik het, naar 400 meter beneden de zeespiegel. Daar kan je dus gewoon in je zeepkistenkarretje of op je, hoe heet ze niet, een skateboard kan je er zo naartoe zakken. Maar goed, 400 meter, daarna loopt het terrein weer op. Maar het blijft diezelfde kloof. Hier heet het de Wadi Araba. En Wadi, dat heb ik je vorige keer ook gezegd, dat is nou wel de naam voor een rivier die waar niet altijd water in staat, een wadi. Dat was die Wadi Wateer ook, de weg naar Nubeiba hier. Maar dit heet Wadi Araba, maar Araba komt niet van Arabieren, maar Araba komt van de naam van deze kloof. Rift, wat is dit Nederlands? Een kloof in de aardkorst eigenlijk. Een diepte. Wat nadenken of er nog een Nederlands woord voor was, man.
Slenk. Slenk.
Ja, slenk, ja. Iets anders weet ik ook niet. Een slenk, maar dat moet je ook altijd uitleggen. Maar het is een kloof in de aardkorst waar de Jordaan doorloopt, waar die dode, meer van Galilea in is, waar de Dode Zee in is, waar die Araba, en dan gaat de trein omhoog en dan kom je uit alsnog in Eilat, als je in de goede kant aan de westkant van de grens zit, en dan is je een kilometer de andere kant op zat, naar het oosten, dan kom je dus in Aqaba, maakt niet uit. En dan krijg je dus de Golf van Aqaba, maar het is nog steeds volstrekt hetzelfde ding. Dat is namelijk de Araba. Een Araba is eigenlijk een Garaba, het is namelijk een graben in Duits. Een slenk in het Nederlands. Een graf is het trouwens ook in het Nederlands, want graf en graven is dat woord. Heb je dat? Het is eigenlijk gewoon de dood. Het is ook het woord voor kraai. Garaba, is een g, die keelklank is een beetje hard geworden tot een k. En dan wordt het een kraai. En in andere dialecten verdwijnt zo'n zachte keelklank. Dan wordt hij niet hard, maar wordt hij nog zachter. En dan hou je een raaf over. Van raba, dan wordt de B ook nog zacht. Dan wordt het raaf. Maar raaf en kraai is etymologisch hetzelfde woord. Het is hetzelfde als het woord voor graf. En daarom is een kraai dus ook inderdaad van ouds de aanduiding van de dood. Die beesten die wonen ook gewoonlijk zo'n beetje rond het kerkhof bij voorkeur. Dat komt goed uit, want er staan al die van die hoge populieren rondom het kerkhof. En die beesten nestelen in onze kolonie, weet je wel, kraaien, kauwen en roeken. Dit is de dood, ja. En bovendien een beetje doodgraver heet een kraaien in de volksmond. Ja. Dat mag je niet hard op roepen natuurlijk meer, maar... Maar na jaren zijn ze er zelf ook achter gekomen. Toen hebben ze hun kleding veranderd naar grijs. Dus nou lopen ze altijd in van die grijze pakken en van die grijze jassen enzovoorts, de grijze hoeden. Maar ja, dus nou zijn het bonte kraaien. Komen veel te veel voor, denk ik wel eens. Maar dat woord, dus het is een graf. Maar let nou op. Je in de meer van Galilea, dat is levensgevaarlijk. Want normaal gesproken kom je daar om, omdat het daar heel erg kan stormen. Staat in de kinderbijbel de Alpha-cursus en waar het maar in staat. Een inleiding tot de bijbel, dat staat allemaal in. Het is daar gevaarlijk, kan maar zo ineens over de... komt van die valwinden en zo, leggen ze je uit, enzovoort. Het is nog erger dan het IJsselmeer, bedoel ik maar. En daar kun je... Wat, ik heb iemand gekend die zei, nou, ik heb bijna schipbreuk geleden op het Amsterdam Rijnkanaal. Dus vooruit, dat kan ook nog, als het een beetje tegen zit. Maar vooruit, het is er gevaarlijk en los van die verhalen, in de Bijbel is het er gevaarlijk. Want we hebben een paar keer storm op zee. En toen zongen ze dat lied, weet u nog, uit de bundel. Meester, de stormwind giert woedend. Dat is wel een populair stuk voor een beetje geoefend koor. Omdat ze dan die gierende wind moeten nazingen. Als het ware, hoor je die wind fluiten enzovoort. Je moet een tenor bij hebben. Dat is een hoogstemmer tussendoor. En gaat door alle kieren. Meester, de stormwind giert woedend. En hoor je het schip kraken enzovoort. En hoe kunt gij nou slapen? En al dat soort dingen meer. En dan zegt Petrus, ik stap eruit. En zo, nou ja, al dat soort dingen. Het is allemaal op meer van Galilea. Toch? En dat komt een paar keer voor in de Bijbel. Valt niet mee. En die stuurden ze naar de overkant. En zelf ging je eromheen. En wat het maar was. Of zelf ging je in het schip. En dan waren ze volgelingen weer eromheen gelopen. Maar er is altijd iets mee. Ze moeten dat meer over. En het is toch een hele onderneming. Want je weet nooit of je dat wel overleeft. Of het wel goed komt. En of je elkaar en de andere kant nog ooit wel terugziet. Kortom, het is een beeld van de dood. Nou, dan ga je een beetje naar het zuiden, onder het meer van Galilea. En daar heb je een plek tot vandaag. Dat als je nog niet gedoopt was en je wil per se in de Jordaan gedoopt worden, dan moet je daar naartoe. Want daar moet je voor betalen dan, maar daar hebben ze een plek gemaakt met trapjes en zo en hekjes en weet ik veel. En bordjes in alle talen en toeristen, voor de hele dag door... worden daar mensen gedoopt in de Jordaan. Men vertelt ons dat dat de meest voor de hand liggende plek is om te dopen. En dan zeg ik, dat zal wel tegenwoordig. Of dat vroeger ook zo was, weet ik niet, maar Johannes doopte in de Jordaan. Heb je dat nog? In de Jordaan. Was dus in ieder geval geen besprenkeling. Maar, dan hadden ze niet naar de Jordaan hoeven gaan. Maar toen maar weer. Maar in de Jordaan, want waarom in de Jordaan? Omdat de Jordaan in beeld is van de dood. Net als het meer van Galilea. Je gaat erin, maar de vraag is, kom je er ook weer uit? Blijft een beetje link. Dan heb je nog wat naar het zuiden. Dan kom je op aan de noordkant van deze zee. Dan heb je hier die plek waar de Allenby Bridge, of hoe dat maar heten mag, tegenwoordig. Dat is tegenover Jericho, bij Gilgal. Dat is waar volgens Joshua 3 en wat er verder volgt, de Israëlieten in de tijd de Jordaan zijn overgetrokken. Van de oostkant naar het westen, vanuit de woestijn het beloofde land binnen over de Jordaan. En toen kwamen ze bij Jericho, want dat ligt daar. Lag daar toen ook al. Het is bovendien officieel de oudste, of het waar is, weet ik niet, maar officieel is het de oudste stad op aarde, dus dan hou ik het maar op. Kwamen ze bij Jericho terecht, al Jordaan over. Gilgal en dan Jericho. Maar Gilgal is een van de termen, is een van de betekenissen, toepassingen van de term Gilgal, is dat er staat voor wedergeboorte. Leggen we een andere keer weer uit. Daar trokken ze over de Jordaan. Daar werden de kinderen Israëls na 40 jaar door de woestijn ook alsnog besneden. Maar besnijdenis is ook een beeld van de dood en opstanding. En ze trokken daardoor de Jordaan in beeld van dood en opstanding. Het is allemaal datzelfde dal. En dat was bij Gilgal. Maar bij Gilgal had je even later ook de profetenschool. Waar ze, en die school was wat uit de kluiten gewassen, gegroeid, hoe heet zoiets. En toen zeiden ze, ja, we hebben een beetje te weinig ruimte hier. Zullen we niet een... Zullen we er niet wat bijbouwen? Een dependance of zoiets? Zullen we er niet wat bijbouwen? En toen zei, wie was het? Elia? Was het Elisa? Elisa, ik moet altijd navragen, die ik weet het niet. Toen zei Elisa, oké, ga je gang. En dat deden ze toen. En toen was er iemand hout aan het hakken. En toen schoot het ijzer van de steel af. En viel in de, ik wou zeggen, viel in de Rijn. Dat gebeurde bij ons, want wij woonden aan de Oude Rijn vroeger. Het huis en... af en toe raakten we dingen kwijt, ja, in de Rijn gevallen. Kinderen soms ook, maar die hebben het allemaal toch weer overleefd. Maar ik ook, ze zijn allemaal in de Rijn gevallen. Maar net was in de Jordaan hier. IJzer in de Jordaan en jammer en ja, en je weet hoe het gegaan is. Het, natuurlijk, het was een wonder, maar het ijzer kwam weer bovendrijven en zo leefden ze nog lang en gelukkig. Maar het is een beeld van de dood en de vraag is, je komt erin, maar kom je er ook weer uit? En dat is dezelfde plek als waar ze in de tijd als volk doorheen getrokken zijn, samen met de Ark des Verbonds enzovoorts. Tegenover Gilgal, bij Jericho. Zelfde plek. En nu we het over Elisa hebben, had ik Elia ook nog moeten noemen natuurlijk. Want Elia trok ook weg met Elisa de Jordaan over. En toen zei je nog tegen Elisa, zei je, we krijgen slecht weer, mij kan niet schelen, maar jij moet nog terug. En zo was het ook. Want Elia voert ten hemel, toen moest Elisa alsnog terug. En op de heenweg en de terugweg werden de wateren van de Jordaan gespleten. En trokken ze de Jordaan door. Eerst Elia met Elisa en toen kwam Elisa met die mantel van Elia toch. En die sloeg met die mantel op het water, zo was het toch. Als het niet waar is, dan hoor ik het wel. En de wateren weken en toen, zelfde plek. Het is een beetje wrang dat er tegenwoordig een brug is. Want het is de plek waar je gewoon geacht wordt je wandelstok uit te steken of met je jas op het water te slaan. En dan kan je er gewoon doorheen lopen. Tegenwoordig is het een brug, een grenspost. Die plek. Het is zomaar wat. Over hetzelfde dal. Dan heb je naar het zuiden toe, heb je natuurlijk, daar valt niks aan uit te leggen, de Dode Zee. Die hebben ze maar zo genoemd, dan hoef ik verder ook niks erover te zeggen. De Zoutzee, de Dode Zee, daar is geen leven in. Daar is alles doodstil, zo heet het ook. Er is niks te doen. Nou ja, en dan verder naar het zuiden. Ja, dan moet ik eigenlijk even naar rechts wijzen hier, zo halverwege. En dan naar het oosten, kijk, daar ligt Petra. Zo tegen het dal af. Dat doe je dan? Als je aan de westkant van de waar die Araber naar het zuiden rijdt, dan loopt de weg in Israël, hè, de tegenwoordige Joodse stad, in Israël, dan loopt de weg, die loopt van het noorden af, zo langs de kust, langs de Dode Zee, en dan zou je naar beneden langs, hoe heet het daar, Engedi, juist, Engedi, waar David naartoe vluchtte, Voor zalven zo weet u wel. En ik heb die Assade hebben ze ook, waar de Joden naartoe vluchten in hun opstand en wat het maar was. En zo verder naar beneden, en dan zie je vanzelf aan de overzijde, zie je dat die bergtop met die witte. Met die witte, witte moskeetje erboven, die kan je niet missen, want er staat de zon ook nog op. Je ziet hem echt, de witte moskee erop, dus de berghor, die van Aaron, hè, waar Aaron zijn bediening begon als tweede hoge priester. En achter die berghor, vanaf de berghor weer achterkant naar beneden, daar ligt Petra. Vanaf de berghor kijk je dus inderdaad in Petra. Kan je missen, dat zie je echt wel. Maar toe maar. Schuilplaatsen dus hier, maar daar zit die grens tussen, zal ik maar zeggen. Maar het is hetzelfde dal, waar ze dus altijd weer over moesten trekken. En dan uiteindelijk krijg je hier de golf van Aqaba, waar men dus doorgetrokken is in de tijd na de uittocht uit Egypte. Dat is wat het is. Dat is volkomen logisch, want die hele... Dat is één en hetzelfde dal, de Araba, met één en dezelfde betekenis, de groeve... Vandaar Araba, de groeven. En die functioneert in de Bijbelse geschiedenis als de uitbeelding van de dood. De andere kant. Je moet er door op een of andere manier. Om tot leven te komen, om veilig te zijn, of weet ik veel. En daarom is het in beeld van wedergeboorte ook doortrekken. Dat kan eigenlijk niet, maar het gebeurt wel. En dus niet... Ik weet, dit is een argument vanuit de symboliek, dus de omgekeerde wereld, want dat mag eigenlijk niet. Maar ik bedoel maar, het klopt wel. Het argument dat het de golf van Aqaba was, staat daar los van. Maar als je een keer vaststelt dat het zo is, dan stel je ook vast, ja, logischerwijs, het is een en hetzelfde ding. Een en hetzelfde dal. En de meest bekende, de grootste slenk ter wereld, want die loopt eigenlijk door... Tot in Kenia. Het is een dubbele breuk in de aardkorst. Het zijn er twee. En het gebied daartussen is verzakt. En dat heet de slenk. Hè? Nee, het loopt door tot ergens tot in Kenia. En daar komen die beide breuklijnen bij elkaar. En dan is het nog één breuklijn. En dan is de oostkant... lager dan de westkant. En dat loopt door tot in, vanuit Kenia, tot in de Drakensbergen in Zuid-Afrika. En iedereen die in Transvaal geweest is, weet daarvan. Want daar heb je het hoge veld en het lage veld. Het hoge land en het lage land. En je reist vanuit, hoe heet het, Pretoria of Johannesburg naar het oosten. En daar houdt het land op. Dan kijk je in de diepte naar beneden. Dat is een paar honderd meter naar beneden. Ik weet niet hoeveel. Maar diep, heel diep. Naar beneden. En daar gaat het land dan verder. En natuurlijk, dat is afgebrokkeld. En dat is niet zo steil meer. Maar er zijn wel degelijk watervallen van enige honderden meters hoog. Die daar naar beneden donderen. En je rijdt op een betrekkelijk vlak land en dan staat er een bordje God's Window. En dan volg je het pijltje en dan sta je ineens aan de rand en dan kijk je zo over de rest van de wereld naar het oosten. En dat ligt een paar honderd meter lager. Dat is het lage veld. Dat is de andere kant van de breuk. Dat is ten opzichte van elkaar verschoven. Bijzonder gebied. Maar dat is helemaal de zuidkant. Maar dan ben je... Nou, een paar duizend kilometer verder naar het zuiden. Dat is het dan. Maar het is een unieke locatie daar. Als je in Jordaandal bent ook, dat is tamelijk vlak gebied, links en rechts. En, maar links en rechts heb je de oprijzende berglanden. Zo werkt dat. En dan ga je dan tussendoor. Het hele stuk dat is naar beneden gezakt. Het is dus inderdaad ook aardbevingsgebied... Daar weer erg gevaarlijk van oudsher, nog, ook in onze dagen. En voor zover ik weet, is de situatie daar grotendeels, zo niet volledig, ontstaan ter gelegenheid van van de ondergang van Sodom en Gomorra. Toen moet er een heleboel veranderd zijn, want daarvoor was die dode zeden niet, zegt de Bijbel. En dat veronderstelt dat dus de Jordaan gewoon doorgelopen is tot aan wat nu de Golf van Aqaba is. Maar dat betekent dat het terrein rond de Dode Zee dus voor die tijd 400 meter hoger lag. Maar zo laag ligt het nou. Het moet naar het zeeniveau toe, moet je weer 400 meter omhoog. Als de Jordaan daar altijd doorgelopen heeft, moet hij 400 meter, moet hij nu. Als hij het nou zou moeten, zou hij 400 meter omhoog moeten klimmen. Dat kan echt niet. Tenzij God een wonder wil doen, prima, maar normaal gesproken, dat kan niet. En dat het nu zo is dat het water daar niet wegstroomt, maar uitloopt in de Dode Zee en dan niet meer verder kan. Dat is een goede aanwijzing voor dat het niet altijd zo was, maar dat door een aardbeving, want hoe heet zoiets anders dan? Dat heet toch een aardbeving? Dat door een aardbeving, al of niet in slow motion, maar dat door een aardbeving het hele gebied verzakt is en daarom dat water van de Jordaan niet meer weg kan. En uitkomt in wat sindsdien heet, en bestaat ook pas sindsdien, de Dode Zee. En volgens de Bijbel is die situatie ontstaan in de dagen van Abraham. En dat was dus 2000 voor Christus. En dat is hoe het is. En hoe die situatie dan daarvoor was. Of dat al zo'n kloof was, zo'n slenk of zo. En hoe ver die doorliep. Ja, dat weet ik ook niet. Misschien was die hele golf van Aqaba er niet. Misschien is die ook pas daar ontstaan. Dat weet ik niet. En misschien wel de hele Rode Zee ook, want die maakt er dus deel van uit, hè, van die slenk. Ja, dat weten wij niet. Die dingen worden in de Bijbel niet beschreven. Zie? Wat gaat erom dat toen een oordeel gebracht is en daardoor een heel gebied als het ware in de dood verdwenen is. Daar komt het op neer. Verzakt is naar beneden. En het moet dienen als symbool. En daarmee als monument. Maar moet dienen als symbool van een oordeel gods. Want je zoekt maar op in de Bijbel de naam Sodom en Gomorra. En dan is het verbazingwekkend hoe vaak het nog voorkomt in de Bijbel. Gewoon omdat diverse oordelen over Edom, over Jeruzalem, over Babel, of wat het maar was allemaal, vergeleken worden met Sodom en Gomorra. En de lui van Sodom en Gomorra zijn beter af dan de lui van enzovoorts. Dus het wordt nog menigmaal aangehaald. En er wordt trouwens ook gesuggereerd dat je de uitwerking van dat oordeel over Sodom en Gomorra, dat je die uitwerking daarvan nog steeds kunt zien. Logischerwijze in het landschap. En dat hoewel een groot deel daar verdwenen is onder water, er ook een deel moet zijn wat niet verdwenen is onder water, zodat het een aanschouwelijk voorbeeld is voor ieder die er langs komt. Dat is het idee. En zo is het ook tot in onze dagen. Dus ik heb daar verder geen moeite mee. Ik heb ergens thuis, geloof ik, een heel boek. Ik geloof in het Duits. Helemaal, gaat in zijn geheel over die slenk. En daar wordt wel degelijk in vermeld, maar dat is in een inleidend hoofdstuk, dat onder de Joden de redenering bestaat, maar ik had het nooit gehoord hoor, maar dat onder de Joden de traditie bestaat dat inderdaad dat dal ontstaan is inderdaad in de dagen van Abraham enzovoort. En dat daar de oorsprong ligt van die slenk. En daarna wordt het aan de kant geschoven. En dan zegt men duizenden jaren geleden, miljoenen jaren geleden, of wanneer het maar wat. Wordt het er zo miljarden hoor, want een paar nullen erachter. Dat gaat maar makkelijk tegenwoordig. En dan wordt de hele gedachtegang verder genegeerd. En maar het is een interessante, omdat die traditie van dat het in. Dat het gebeurt in. Binnen de menselijke heugenis, hoe zeggen ze iets? In tijden die mensen of volken zich herinneren, dat die gedachte niet alleen leeft onder de Joden, maar die hebben het natuurlijk gewoon uit de Bijbel of uit Flavius Josephus, maar dat die gedachte ook leeft zo hier en daar in Afrikaanse volkeren. Want die slenk loopt nou eenmaal door in Afrika, daarom heet het ook de series Afrikaanse slenk. Als iemand er echt in geïnteresseerd is, dan Moet je even zeggen, maak ik notitie, dan zoek ik dat boek weer eens op. Het is hoofdzakelijk een fotoboek. Maar en grotendeels loopt die Slenk natuurlijk dwars door Afrika. En daar zijn ook volksoverleveringen over hoe dat daar is en hoe dat ontstaan zou zijn en waarom er een vloek op ligt of waarom juist niet en dat soort dingen. Dat is allemaal verzameld, die gegevens. En daar wordt ook verteld dat ooit, er wordt in het volk doorverteld dat ooit een keer die situatie zo ontstaan is. En dat is dus ook zo, dat geloof ik ook, ja. Dat is ook volstrekt bij ons. Het is een oordeel, want ik zei nu net, het is te dood, dat is de makkelijke interpretatie nog steeds. Want in werkelijkheid is een beeld van een oordeel van God. En dat zou men kunnen moeten overleven op een of andere manier. Hoe ontkom je daaraan? Hoe wordt de mens gered van dat oordeel? Het antwoord is uit de genade die God zelf geeft. En dan kan je dus inderdaad ineens dat al door. Ook al heet het de golf van Aqaba, dan valt die droog. Dat kan natuurlijk niet, maar ja, gebeurt wel. En de hele volk trekt het door. Of ze trekken door de Jordaan, of wat er wel was. Of ze lopen, maar dat was Petrus en de Heer Jezus. Of ze lopen gewoon over het water van het meer van Galilea. Hoe weet die? Of je wordt erin ondergedompeld. En die weer uitgehaald, want dat is de essentie van de zogeheten doop van Johannes. Het is dood en opstanding. Dat is de functie van dat hele gebied daar. En dat is wel aardig. Je vindt dus een systematische toepassing, een systematisch functioneren van zo'n geografisch gebied binnen de Bijbelse context en binnen het woord van God. En het is altijd steeds opnieuw dezelfde waarheid. En daar gaat het maar om. Dus, ik zou nog wel willen eens een keer weer aan die oever willen staan daar bij Nuweiba. Gewoon maar even kijken, even. Van, hè? Maar ja, goed. Er is verder niks te zien. Behalve dat je kunt zien dat het wel een aardige plek is ervoor. Ja, dat het toch wel een groot wonder is. En dat het ook bijzonder is dat je daar heel ver het water van de golf van Aqaba in kunt lopen. Omdat het daar helemaal niet steil is. Dus ideaal voor snorkelaars enzovoorts. En duiken dus, ja. En of je daar nog sporen vindt van wat er in de geschiedenis gebeurd is. Nou, wij niet, denk ik. Wij vinden wel sporen van het zwavel rondom Sodom. Niet zo lang geleden bracht iemand weer eens een stukje gips mee, verbrande steen, met een bruin laag, bruin-geel laagje erop. Gewoon zwavel. Opgeraapt daar in die woestijn. Die was met Benaja mee geweest. Kennen jullie Benaja nog of niet? Niemand weer. Ik weet niet, wie is er mee geweest? Niemand? Benaja. Je hebt Benaja ingehuurd. Die vroeg aan mij, waar is dat dan precies? Ik zei, nou, als je dan toch particulier gaat, dan heb ik hier wel een telefoonnummer. Dan moet je Benaja, hoe heet je ook weer? Benaja nog wat. Blom? Bol? Blom? Bloem. Oh ja, Zwitserse Jood van huis uit. Ja, Benaja Bloem, zo'n woestijnrat. En die leidt je daar wel rond. Dat dus is inderdaad gebeurd. Toen kreeg ik zo'n steentje terug van zo'n laagje zwavel erop. Hoe komt dat daar? En een soort zwavel die bovendien alleen maar daar gevonden wordt en nergens anders ter wereld. Maar dit is een soort samenstelling, bedoel ik dan. Hè? Maar goed, toen maar. Het is dus inderdaad een historische aangelegenheid. Alleen wij kunnen niet aanwijzen waar dan Pi Hachirot precies lag en Migdol en Baal Zephon. Hoewel, er zijn wel aanwijzingen voor, maar er liggen namelijk ook nu dorpen rondom dat strand, want het is kilometers lang en breed. Daar liggen inderdaad plaatsjes rond en laten we zeggen nederzettingen. En aangezien Zephon ook zoveel betekent als het noorden, zal dat dus aan de noordelijke punt van het strand geweest zijn. En daar ligt inderdaad een plaatsje. Of het wat uitmaakt. Nee, wat uitmaakt is dat het heel goed daar geweest kan zijn en dat het logisch verklaarbaar is. Terwijl als je het moet verklaren in dat gebied van de Bittermeren, zo halverwege waar nu het Suezkanaal ligt, ja, daar kom je niet mee weg. Er zijn geen bergen, er liggen geen plaatsen enzovoorts. Dus afgezien van, daar is helemaal geen zee meer trouwens. Dus we moeten het daar maar bij laten. In elk geval, dan lees ik ze, want ik denk, dan moet ik de draad opnemen. Ja, dat was bij vers 22 van Exodus 14. En de kinderen Israël zijn ingegaan in het midden van de zee. U weet, het was een klein meertje. In het midden van de zee, zo'n klein meertje waar je natte voeten krijgt en natte enkels. Op het droge. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Een muur. Dat zal toch op zijn minst wel anderhalve meter hoog geweest zijn dan. Of nog meer. Zoveel moet je ook minstens hebben. Maar ik denk niet dat je er genoeg aan hebt om de ruiter en zijn... om het paard en zijn ruiter in te doen ondergaan, lijkt mij. Dus die muur moet nogal wat hoger geweest zijn. Want het paard en zijn ruiter heeft hij in zee geworpen, staat er hierna een paar keer. Dat is in hoofdstuk 15. Dus het moet toch een beetje dieper geweest zijn. En dat was het natuurlijk ook. Nou goed. En dus heet het, de kinderen Israël trokken daar doorheen en daarna krijg je de ondergang der Egyptenaars. En dat is niet maar de ondergang van een clubje militairen, een peloton dat toen een beetje verdwaald was en toen liep het fout en helaas zijn ze omgekomen. Nou ja, een peloton, misschien waren het wel 1000 man. Hoeveel Israëlieten hadden we ook alweer? De krappe telling, 600.000. Mannen alleen. 2,5 miljoen, zegt men. Zo zonder meer moet dat geweest zijn. Minstens. En dan heb je het vee nog niet meegerekend. Wat ook nog mee uitrok. Heb u dat? Hoeveel Egyptenaren stuur je daar achteraan? En bovendien, wat was dat voor een rijk? Een heel groot en machtig rijk. Daarom moesten ze daar ook die voorraadschuren bouwen, enzovoorts. Het was een groot wereldrijk. Het staat ook in de rij van wereldrijken, ook in de Bijbel overigens. Nee, de wereldrijken worden gewoonlijk pas van belang geacht vanaf de dagen van Daniel. Daar is ook een reden voor, omdat dat begint bij Babel. En omdat Babel dan weer nog verder terugwijst naar het Babel van Genesis 10 en 11. Babel van Nimrod en van de torenbouw enzovoorts. Waar in de geschiedenis lopen die wereldrijken vanaf Egypte. Want er worden 7 rijken geteld. En dat is dus inderdaad beginnend bij Egypte. En wat er gebeurt is dat die rijken ten onder gaan en dan komt er iets anders en dan weer wat anders en weer wat anders. En Egypte is een van die 7 rijken uit de Bijbelse reeks van wereldrijken. Bovendien, maar dat is niet iets om uitgebreid op in te gaan, voor zover ik weet, dat kan moeilijk anders, betreft dit de ondergang van... het zogeheten middenrijk van Egypte. Je krijgt gedoe met jaartallen, maar jongens, ik heb er 1 keer een dag over gesproken, geloof ik, en dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Van de jaartallen van Egypte klopt namelijk geen donder, en daarom van de jaartallen van alle andere volken ook niet, want die zijn allemaal aan Egypte opgehangen, en daar klopt niks van. Alleen de wetenschappers die zeggen, nou, daar kan je niet aan beginnen om dat te veranderen. Die luie bliksems. Ja, dat meen ik. Daar kan je niet aan beginnen, want dan krijg je zo'n gedoe, daar kom je niet meer uit. En er zijn er altijd lui die vinden het ook te ingewikkeld worden en die vechten er dan tegen. Van nee, natuurlijk niet, hè. Dit is goed, dit is een mooi systeem wat we ontwikkeld hebben. We hebben het leuk in elkaar gezet. Is alleen geen plaats voor de Bijbel en niet voor de uitdacht uit Egypte. En dan zeggen ze, ja, maar er staat toch in die Egyptische documenten, in dat, hoe heet dat daar in Leiden, dat... Ipuwer manuscript in Leiden, daar staat een heel verhaal in over een volk van slaven dat uitgetrokken is en over vijanden die binnenkomen en dat er helemaal geen bestuur meer is in Egypte, een grote anarchie en dat er niks meer te eten is enzovoorts. En daar staat dat toch allemaal in? En dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet zijn, want het zit 600 jaar mis. Leuk, hè? Dan pas je die jaartallen toch aan. Wie heeft die uitgevonden? Klopt, die dingen, die jaartallen, die kloppen van geen kant. sowieso. Dat is algemeen bekend. En daarom vermijdt ze ook. Hè. En dat is het eigenaardige. Let maar op, als ze het hebben over Egyptische geschiedenis, hebben ze het over de dagen van de zoveelste dynastie en de zoveelste. Waarom zeggen ze nou niet gewoon wanneer het was? En als je het ze vraagt, zeggen, dat zeggen we toch, de zoveelste dynastie. Maar dat zal wel kloppen. Maar die dynastieën hebben ze verkeerd geplaatst in de tijd. Waar nog bij komt dat ze sommige dynastieën zelfs dubbel tellen. Omdat ze een keer tellen met de Egyptische namen van de farao's. Want dat is een dynastie, hè? Zo'n koninklijk huis. En ze tellen nog een keer omdat ze hem nog een keer hebben, maar nu met de Griekse namen. Maar ze hebben niet door dat dezelfde geschiedenis is. En dat het dezelfde mensen zijn. Ja, en dat houden ze nou al zoveel jaar vol. Dat als je een beetje serieuze historicus wil blijven en vervolg wil worden aangezien, moet je daar niet aan beginnen te sleutelen natuurlijk. En niet zeggen, jongens, we hebben het al die jaren mis gehad. Laat staan dat je tegen je leraren zegt, de professor, jullie hebben het al die jaren mis gehad, want het is anders. Dan leg je er meteen uit. Kun je je carrière wel vergeten. Kun je nog gaan lesgeven op een middelbare school, maar wetenschappelijk tel je niet meer mee. Heb je dat nog? Kost je je job? Ik kan het nog sterker vertellen hoor. Er zijn zelfs instellingen, universiteiten, waar je van tevoren in feite soms letterlijk moet tekenen voor bepaalde opvattingen. Dat je daarachter staat en die aanvaardt, anders word je niet eens toegelaten.
Hè?
Nee, serieus. Bijvoorbeeld 1492 Columbus ontdekt Amerika. En als je gaat in Amerika gaat vertellen dat er anderen waren, dan hang je. Want dat wil men niet weten. Begint bij Columbus en wat ervoor was, telt niet mee. Mag niet meegerekend worden. Nee, dat is gedocumenteerd. Wat ik nu zeg, dat verzin ik niet. Dat is gedocumenteerd. Dat is, zo liggen die dingen. Dat is, de wetenschap is ook een maffia, hoor. Je houden elkaar de hand boven het hoofd en beschermen elkaar. Dat is ook allemaal, ik wou zeggen inteelt, maar nou ja, dat zal ik ook wel niet mogen zeggen. Maar nee, ik heb er alle begrip voor dat het zo werkt. Maar iemand moet toch een keer als klokkenluider fungeren enzovoorts. Nou, soms doet iemand dat, maar dat is meestal iemand die van buiten komt. Die komt daar binnen en die kijkt om zich heen en zegt, wat zeg je? Nou, wat doen jullie? Dat klopt toch helemaal van geen kant? En zo iemand wordt er niet serieus genomen, omdat hij daar niet voor doorgeleerd heeft of niet de juiste papieren heeft. Zo gaan die dingen. En dus Velikovsky, ken je Velikovsky? Emmanuel Velikovsky? Nou ja. Nee, dat is een psycholoog. Die weet van geschiedenis niks. Waarom zou die van geschiedenis niks weten? Omdat hij niet bij hun gestudeerd heeft. Ja. Alsof dat de norm is. Dat is een rare wereld waarin wij leven, hoor. Die wordt geregeerd door de leugen, staat in de Bijbel. En hoe meer je daarin verdiept, tenminste dat is mijn ervaring, hoe meer je tot de conclusie komt dat het inderdaad zo is. En of je het leuk vindt of niet, ja, dat doet er niet toe. Maar waar we mee van doen hebben, is met de ondergang van zo'n wereldrijk. Want als zo'n rijk geen leger meer heeft, dan is het over en uit. Mag je ook niet meer uitroepen natuurlijk. Hè? Maar zo gaat het wel. Als je niet meer kunt verdedigen, en je grenzen niet kunt bewaken, dan zijn er genoeg die daar misbruik van maken enzovoort. Dat gebeurde hier ook. Maar ja, dan loop ik weer vooruit natuurlijk. Want hierna vind je dat, hè. In hoofdstuk 17, dus het komt vanzelf nog een keer voorbij. Israël trekt Egypte uit. En dan krijgen ze tegenliggers. En de weg was al smal. En dan komen tegenliggers. Toen kwam Amalek, staat er dan. Laconiek. En toen kwam Amalek. Zo van, eigenlijk vanzelfsprekend, maar toen kwam Amalek. Want ja, Israël eruit Egypte plat en Amalek erin dus. En dat hebben ze dus inderdaad gedaan. Die zijn Egypte binnengetrokken. Na een dagje knokken met Israël. Onder Jozua. Het is meteen de introductie van Jozua trouwens. Wel interessant eigenlijk. En nog zo het een en ander. Maar historisch is dat zo gegaan. Dat wil zeggen dat zo'n heel rijk is ten onder gegaan. U denkt toch niet dat het in het geheim gebeurd is allemaal? Dat zijn wereldschokkende gebeurtenissen geweest. En die zijn ook inderdaad vastgelegd. En dan kan je wel zeggen, ja, maar dat kan niet hetzelfde zijn. Want er zit 100 jaren verschil tussen. Dan moet ik u zeggen dat de lui maar het huiswerk over moeten doen. Want als je dan al... Dat was het standpunt van Velikovsky, wat ik nu ga zeggen. Als je dan al een doorgaande lijst van jaartallen zou kunnen hebben uit de geschiedenis, dan kom je toch heus terecht bij de Bijbel, want dat is de enige die we hebben. En Velikovsky was een Jood, en die zegt dus gewoon, ja, we hebben het toch altijd over de geschriften, de overleveringen van de diverse volkeren. En het Joodse volk is toch ook een volk? En in hun overlevering bestaat een doorgaande lijn van jaartallen. Dat is ook zo, de Bijbel, dat is echt een door... Ligt er niet dik bovenop, soms ook moeilijk. Maar het is een doorgaande lijn van jaartallen, het hele Bijbelboek door. En daar heb je norm. En daar moet je de rest dus aan synchroniseren. En alles wat je verder in de geschiedenis vindt, dat moet je dus interpreteren op die... Een chronologische lijn van de Bijbel. Want dat is de enige die we hebben. Ik bedoel, van de Egyptische geschiedenis hebben we alleen... En toen was het farao die, en toen was het farao die, en toen was het farao die. En toen kwam er een ander volk binnen, die gooide die farao's van de troon. Krijg je dus een nieuwe dynastie. Een andere familie die aan de macht komt, om zo te zeggen. En dan krijgt hij een ander nummer, dat is de zoveelste dynastie. En iemand heeft die verhalen van die dynastieën in elkaar gesteld. Dat komt bij Maneto vandaan en via de Grieken enzovoort. En iemand heeft dat in elkaar gestoken. En voor het gemak ook wat een paar keer dezelfde dynastieën dubbel geteld en achter elkaar gezet. Enzovoort, zodat de geschiedenis van Egypte ook wat langer is en wat veel, veel vroeger begint. Enzovoort, dat is allemaal gebeurd. Om Egypte het oudste rijk ter wereld te laten zijn, met de hoogste rechten enzovoorts. Zodanig zelfs dat sommige van die jaartallen ook zelfs in de Septuaginta, die in Egypte gemaakt is, zijn overgenomen. Zo van, en Adam leefde zoveel jaar en hij gewoon Seth. Toen hebben ze er meteen een paar honderd jaar bij gedaan. En Seth leefde zoveel jaar en hij gewoon, wie het maar was, Enos. En daar heeft men ook weer een paar honderd jaar bij gedaan. En zo hebben ze weer geschiedenis opgerekt. Zeg maar. En als wij dus zeggen, maar er staat in onze Bijbel dit en dat, ze komen zijn en zeggen, ja, maar er zijn handschriften waar veel grotere getallen staan, hoor. Ja. Uit de Septuaginta, ja, van die Egyptische bedriegers. Die geklungeld hebben met die koningslijsten enzovoorts. Dat is wat gebeurd is. En als je niet oppast, doen ze het met onze geschiedenis ook. Want ik weet niet of je het interesseert of wat dan ook. Maar er zijn er ook die in onze dagen beweren dat iemand als Clovis... ken u Clovis? Clovis, koning de Franken, de eerste die tot geloof kwam, zegt men. Die zich heeft laten dopen. Clovis. Clovis, één, de grote, dat dezelfde is als Karel de Grote. Maar in mijn schoolboekje, er zitten er een paar honderd jaar tussen. Maar er bestaat een theorie, dus een Duitse theorie. Ja. Maar er bestaat een theorie die zegt, nee, maar je verwart ze. Ze hebben verschillende namen onder verschillende volken, maar het is één en dezelfde persoon. En in werkelijkheid leven wij dus nog lang niet in het jaar 2000 nog wat, maar we zitten pas in 1700 zoveel. En alles wat in de boeken staat tussen Clovis en Karel, ja, dat schijnt verzonnen te zijn dan. Enzovoort. Dat is ook een theorie. Ik geloof er niet in, hoor. Maar ja, wat je allemaal niet tegenkomt onderweg. Maar in de Egyptische chronologie vind je dat dan weer wel. Dat de dingen dubbel geteld zijn enzovoort. Noem maar op. Het is één grote chaos. Maar waar je mee van doen hebt, is met de ondergang van dat Grieks, van dat Egyptische wereldrijk. Dat rijk dat men noemt het Middenrijk, dat weten we trouwens tamelijk zeker. Het is heel gemakkelijk, als je van niks weet. Het moet ergens geweest zijn, pak een beetje, zo ongeveer, we rekenen niet op een eeuw nauwkeurig, maar pak een beetje ongeveer 1500 jaar voor Christus enzovoort. En dan moet een rijk naar de Egyptische rijk, naar de bliksem gegaan zijn. En er moet dus op een of andere wijze opnieuw iets ontwikkeld zijn geworden. Nou, dat vind je, dat is de ondergang van het Middenrijk. Van de ene dag op de andere werd het ingenomen door de Hyksos, dat is hun Griekse naam. En die hebben daar vervolgens even lang de macht uitgeoefend, hoewel het vreemdelingen waren die zomaar het land waren binnengekomen. En de vraag was, hoe konden ze zomaar het land binnenkomen? En het antwoord is, omdat ze het land niet verdedigden. Er was niemand die dat kon doen. Het was een grote chaos, een anarchie, een bende in Egypte. En toen kwamen die Hyksos van buitenaf, uit het oosten, niet uit het westen. Dus uit het Aziatisch gebied, die kwamen Egypte binnen, hebben daar de macht lange tijd in handen gehouden. En na enige honderden jaren kwamen de oorspronkelijke Egyptenaren zodanig in opstand dat ze die Hyksos eruit gelazerd hebben. Er zijn prachtige historische romans over geschreven, films over gemaakt, over die situatie enzovoorts. Dat kan alleen maar die gelegenheid geweest zijn. Israël eruit, Egyptische leger, farao, alles, alle leidinggevende mensen dood, alle eerstgeborenen dood, het land in één grote chaos achtergelaten. En toen kwam Amalek. En die luid die in het Grieks de Hyksos heette in het Egyptisch de Amu, Amoe schrijf je, A-M-O-E in het Nederlands, de Amu. En dat zijn gewoon de Amalekieten in de Bijbel. Dat kan niet missen. Het is historisch. En als daar een ander jaartal bij staat in de Egyptische geschiedenis, zo wat. Dat betekent niks. Die dingen die kloppen sowieso van geen kant. Enzovoorts. Nou ja, daar zou ik avonden mee kunnen vullen met dit soort. Maar ja, je komt zover buiten de Bijbel vandaan. Het enige wat je doet is alles wat men buiten de Bijbel bedacht heeft om dat in twijfel te trekken. En ja, of je daar nog veel mee opschiet, weet ik niet. Maar het helpt natuurlijk wel om te bedenken dat al wat men in de wereld met zulke stelligheid beweert, dat het allemaal omstreden is sowieso. En dat al die opvattingen in elk geval slechts kunnen ontstaan zolang men de Bijbel dichtlaat en buiten beschouwing laat. Wat inconsequent is, want de Bijbel is natuurlijk toch gewoon van oudsher een volksoverlevering, vastgelegd, schriftelijk. En het is dus historie. Want dat is wat historie is, dat weet u toch, hè? Je hebt prehistorie, dan is het niet opgeschreven. En historie is de geschreven geschiedenis. Al of niet betrouwbaar. Nou, dit heb je hier uit het Joodse volk. Het is de oudste geschreven geschiedenis bovendien die we hebben. En een doorgaande. Dus die zou je bloedserieus moeten nemen. Tenzij iets helemaal niet zou kunnen. Nou ja, en dan moet je dus de rest aan aanpassen. Maar de gebeurtenissen zelf zijn herkenbaar. De uittocht uit Egypte is herkenbaar. Komt wel degelijk in de ongewijde geschiedenis voor. En de sporen daarvan zijn ook met tamelijk gemak terug te vinden. Alleen moet je dan losmaken ook vaak van een christelijke traditie die al die dingen maar heel klein geïnterpreteerd heeft. Zie? Het is gewoon geschiedenis. Maar ja, christenen willen dat ook niet. Er bestaat een raar idee, het wordt nooit uitgelegd, dat geloven is tegen beter weten in. Geloof, ja, dan moet je dan, wat hoor ik nou vanavond? Ze gaan wetenschappelijk onderzoek doen naar een bijzondere genezing. Iemand was genezen geworden, ik weet niet meer, een dame. Bij die bekende gebedsgenezer, hoe heet die ook weer? Ik weet eerlijk de namen niet. Jan Zijlstra. Ja, bij Jan Zijlstra was dat. Ja. De beelden op televisie en zo. Een dame die van de ene dag, de andere na 17 jaar genezen was van een posttraumatische dystrofie, ja, whatever. Tamelijk modieuze kwaal overigens, als u het mij vraagt. Ik hoop niet dat u er last van hebt dan. En als u er wel naar... heb ik dat nooit gehoord, anders zou ik dit niet hebben durven zeggen. Of dan wel willen zeggen. Maar we hebben een posttraumatische distrofie. Oké, 17 jaar lang op bed liggen enzovoort. En dan van de ene dag op de andere helemaal genezen. Is dat een groot wonder? Ik weet het niet, maar dat gaan ze nou wetenschappelijk onderzoeken. Ik gun het de dame van harte, laat ik dat erbij zeggen. Maar dan gaan ze nu onderzoeken. Maar het einde van het verhaal was, het was een interview met de lui die er gingen onderzoeken. Die zeiden, nou ja, het kan best dat het gebeurt, misschien iets teweeg gebeurt, dat gaan we onderzoeken. En gaat u dan constateren dat God dat dan gedaan heeft? Hij zei, nee, dat is een conclusie. Ja, dat is geloof. Zo van, geloof dat is vertrouwen op dingen die je helemaal niet kunt aantonen of bewijzen. Dat is onzin, want dat is niet wat geloof is. Geloof is vertrouwen op wat gezegd is. Staat in je woordenboek, roep ik altijd. Dat is ook echt zo. En dat wil niet zeggen dat het gaat om dingen die niet aangetoond kunnen worden. Of die onwaarschijnlijk moeten zijn of zo. Integendeel. God heeft zijn werk gedaan in de loop van de geschiedenis op het wereldtoneel. En de wetenschap of de menselijke traditie, de mens die door de leugenaar van de beginnen geregeerd wordt, houdt er zich mee bezig om al die dingen weg te redeneren. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En als men daar een geschiedenis voor moet vervalsen, nou, dat is makkelijk genoeg. Dat is wat men doet. Op hoog niveau zelfs. Zo gaat dat altijd. Zie? En bekend is het algemene verschijnsel dat als iets onderzocht wordt en er dreigt een conclusie uit te komen die inconvenient is, dat woord had ik liever niet gebruikt, maar vooruit. Omdat het komt van die Amerikaanse figuur van de inconvenient truth. Ik geloof niet eens dat dat een truth is, dus die kan ook niet inconvenient zijn. Maar vooruit, daarom had ik dat woord niet willen gebruiken. Maar als men komt tot een conclusie die men liever niet heeft, dan ineens, dan is alles stop. En dan hoor je er niks meer over. Weet u wel, dan zijn ze in die piramide van Cheops en dan gaan ze iets en dan, is er ergens, en dan gaan ze daar nu een camera insturen of ze gaan een deur openmaken of wat dan ook. Dan denk je, nou, dan wordt het spannend. Je hoort nooit meer wat. En de lui die bezig waren, worden weggestuurd, het land uitgejaagd, enzovoorts. Want weg ermee. En langzamerhand is ontdekt dat de berg Sinai in Saoedi-Arabië is, en dat het altaar er nog staat, en de rest ervan. En ineens is het weg. Kan je niet meer nazoeken. Nou, je kan het wel zoeken, maar er is niks meer te vinden, ze hebben alles vernietigd. Zo gaan die dingen. Dat is wat men doet. Maar God heeft zijn werk gedaan op het wereldtoneel, heeft een demonstratie gegeven voor eens en altijd. En het is vastgelegd in, niet alleen in de Bijbel, maar ook in de wereldgeschiedenis. Hoe komen we daar af? Oh, we schuiven het in een andere dynastie en in een verkeerde periode en dan kan het dat niet geweest zijn. Dus ik kreeg een interview met die mensen in Leiden die dat Ipuwer manuscript beheren. En of het daarover gaat, zeggen ze, nee, ik kan daar niet over gaan. Nee, ik kan daar niet over gaan. En waarom dan niet? Dan krijg je een paar argumenten en dan lig ik bijna onder de tafel van het lachen van hoe dom zo'n figuur kan zijn. En dat zijn dan de wetenschappers. Die zeggen, nee, want in het Ipuwer-manuscript staat dit en in de Bijbel staat dat. En dat is dus heel wat anders. En dan snappen ze niet dat het een het gevolg is van het ander en dat het helemaal niet tegenstrijdig is, dat het precies hetzelfde is. Enzovoort. Dan kunnen ze niet meer bij. Ze zijn zo druk bezig om het weg te redeneren. Want dat kan toch niet de Bijbel bevestigen. Dat kan natuurlijk nooit, want de Bijbel is onzin. Dus men schuift het zo ver mogelijk weg. Dat is hoe die dingen in de praktijk gaan. En daarom vind ik het van belang die dingen ook af en toe een keer te zeggen. Zo van, denk nou maar niet dat systeem en die wereldgeschiedenis, dat een sluitend geheel is. Want dat is absoluut niet het geval. Er is maar weinig voor nodig. Tegenwoordig is het makkelijk via internet. Om te constateren dat al die dingen die je op school wellicht nog hebt moeten leren, ik tenminste wel, dat al die dingen hoogst twijfelachtig zijn. Inclusief de jaartallen. Nou, bij vers 22 waren wij, de kinderen Israëls, de zonen Israëls, hè, dat weet u, hè, dat kan je elke keer erbij vertellen, maar dat is altijd zo, zonen. Want het waren niet kindertjes, het waren volwassen mensen. En dat zijn zonen. De zonen Israëls, en wat ruimer, de erfgenamen van Israël, degene die de belofte geërfd hebben, en tot het volk gerekend worden, de zonen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge, of over het droge, want op is hetzelfde als over, moet je ook onthouden. Als je dat woord tegenkomt en je begrijpt niet wat er staat, dan verwissel je het even. Over of op is volstrekt hetzelfde. Over het droge. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Logisch, nou, dan weet je precies hoe dat gaat. Kun je helemaal voorstellen hoe dat was. En de Egyptenaars vervolgden hen. Dat is al vanaf 14 vers 3, zal ik maar zeggen. De Egyptenaars dachten, ze lopen zich daar dood op het strand. Ik zag net zoals een mooi luchtfotootje van de strand daar. Dan zie je dat er een hoogopslag. Ja, daar ja, kan je geen kant meer op. Zit je vast, je kan er niet af. En bovendien ben je in beeld. Er is niks om je achter te verschuilen. Het is vlak zand. Behalve dan dat er natuurlijk het Hilton Hotel staat tegenwoordig. Maar, toen maar, en nog een paar van die dingen. Maar het is vlak zand. En rondom bergen. Maar je bent van overal af. Ben je zichtbaar. Je kunt nergens zijn. Achter je is water. Het strand is wel kilometers breed. Maar het is water. Maar zo ging dat, hè. De Egyptenaars vervolgden hen en gingen in achter hen. Al de paarden van Farao, zijn wagenen en zijn ruiteren in het midden van de zee. Reden dus ook tussen die twee muren van water door. En het geschiedde in dezelfde morgenwaken. Want het spul vindt plaats 's nachts, hè. Dat weet u nog, hè. Dat stond in vers 20. Dat men de een tot de ander die na de ganse nacht gebeurde, 's nachts onder het schijnsel van het licht van de wolkolom. Voor de gelegenheid de vuurkolom, maar aan één kant. Hè? Ja. En het geschiedde in dezelfde morgenwaken dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaren. En hij verschrikte het leger der Egyptenaren en hij stiet de raderen hunner wagenen weg. De wielen eronder vandaan, lopen er dan af, hè. Je weet hoe dat gaat, hè. Je weet hoe dat gaat, hè. Wielen eronder uit, onder het rek met de geluidsapparatuur. Ja, wiel eraf. Je ziet het ook wel in westerns altijd, hè. Ja. Dat is klassiek. Hard rijden op de vlucht voor de Indianen. En wat gebeurt er? Dan loopt het wiel eraf. Want dan gaat het op, ligt het ding op zijn kant en zo. Nou ja. Hij stiet de raderen hunner wagenen weg en deed ze... Oh ja, en natuurlijk bij Ben-Hur, dat weet u van de film. Ja. De raderen hunner wagenen deed ze zwaarlijk voortvaren, ze hadden het moeilijk. En toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt, Jehovah, dat is de naam van hun God immers, de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de Heer zei tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagenen en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder tegen het naken van de morgenstond tot haar kracht. De zee kwam weer tot haar kracht, want de zee was zijn kracht kwijt, de zee was opgedroogd. Wateren waren gedroogd, dan was stof geworden. De zee was droog, vers 21, dus er waren geen woedende golven meer. Maar de zee kwam weer tot haar kracht, de wateren. Staat er nu. En de Egyptenaars, vers 27, vluchten die tegemoet. En de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Dat wil zeggen, ze werden door de water overvallen. Ze reden rechte wateren in, om zo te zeggen, die we samen kwamen. En de samenvatting is het eind van het vers. Kortom, de Heer stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Had er kunnen staan, de Heer stortte de zee over de Egyptenaren, of hoe dat maar was. Maar betekenis blijft gelijk. En dan nog een beschrijving. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hij nagevolgd was in de zee. Er bleef niet één van hen over. Het hele leger in één klap weg, dan moet toch een flinke zee geweest zijn. Ja. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge, over het droge. Had er kunnen zijn waren over het droge gegaan. Maar je krijgt hetzelfde gewoon nog een keer verteld. De kinderen Israëls gingen over het droge in het midden der zee. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de Egyptenaren die het ook probeerden kwamen in die wateren om. Op dezelfde manier. Diezelfde zee. Want dat is wat ik u probeerde te zeggen. Het water zelf is sowieso symbolisch de uitbeelding van de dood, dan wel van de oordeel gods. De afgrond, de diepte, het dodenrijk, wat het maar is. En je kan er wel in, dat is niet zo moeilijk, maar kom je er ook weer uit. Nou ja, Israël kwam er weer uit, ongedeerd. En de Egyptenaren kwamen er niet meer uit. Er bleef niet één van hen over. Dat wil zeggen een definitief oordeel over een compleet wereldrijk. En ik zou gezegd hebben, noem nog zo'n voorbeeld. Maar ja, dat komt binnenkort. Nou ja, het duurt nog even, maar dat komt nog. Want het punt is dat heel deze geschiedenis wel degelijk profetisch is ook. Dat wil zeggen dat het de uitbeelding is, maar dan symbolisch. Het is een uitbeelding van een oordeel dat alsnog gebracht zal worden over een wereldrijk dat in onze dagen nog niet eens misschien niet bestaat, maar anders moet ik zeggen, het bestaat wel, maar het heeft nog niet zijn hoogtepunt bereikt. Dat komt dan nog, we hebben het over het antichristelijk rijk. En daar gaat het vervolgens ook over, want dat is de strekking ook van het volgende hoofdstuk. Dus lees ik eerst maar gewoon verder. Alzo verloste de Heere Israël aan die dag uit de hand der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever der zee. Zo, want het is een dubbel ding. Aan de ene kant, door dezelfde actie wordt Israël gered, maar wordt Egypte vernietigd. En dat is ook het zichtbare resultaat aan het eind van het verhaal. En dus zag Israël de grote hand die de Heer aan de Egyptenaren bewezen had. Grote hand, te lezen als grote daad. Want dat betekent het natuurlijk, hè. En eerder heette dat de hoge hand. Maar dat was in 14 vers 8. De kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En hier heet het een grote hand die de Heer aan de Egyptenaren bewezen had. Maar hand als de uitbeelding van daden. En daarom krijgen we die hand nog een paar keer te zien in de volgende verse. Daar hebben we het over. Dus ook zag de Israël de grote hand die de Heer aan de Egyptenaren bewezen had. En het volk vreesde de Heer en het geloofde in de Heer en aan Mozes zijn knecht. Je bent meteen in Johannes 14, vers 1. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Want Mozes is natuurlijk een type van Christus. Vervolgens. Het herhaalt zich. Men gelooft in de Heer, dus in Mozes. Zijn knecht. En dan komt de lofzang van Mozes. Ik ben blij dat we er geen melodie bij hebben. Maar doe maar. Er staat er, toen zong Mozes, maar dat staat niet hoor, toen. Dat heb ik u wel eens vaker verteld, dat hele woord toen bestaat niet. Hè? En als je het toch tegenkomt, dan weet je, moet je gewoon onthouden, dat er gewoon staat en. En dat is niet een tijdsaanduiding. En toen, wel. Dus ja, dus niet toen. Misschien wel toen, maar dat weet ik niet. Het levert namelijk ook problemen op. Dus kun je je voorstellen, hebben ze die nacht achter de rug, hebben ze een hele gedoe achter gehad, ze hebben buiten adem van de grote dingen enzovoort. En dan schrijven ze heel als de donder, schrijven ze één lied en verzinnen er nog een melodie bij. Maar, en dan gaan ze dat met elkaar instuderen, ook nog de andere ochtend, alsof ze niks anders te doen hebben. Ze zijn net gejaagd met het hele spul, 2,5 miljoen mensen en een zootje vee en een ander ongeregeld, een huisraad en wat het maar was, net zo'n hele toestand, de hele nacht over gehad hebben, ga je de andere dag een leuk op je gemak gaan. En een liedje schrijven en instuderen met het volk. Dat geloof je toch zelf niet, of wel? Nou ja. Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat men dat lied later gemaakt heeft. Men had 40 jaar. 40 jaar is men het omzwerven geweest in de woestijn, van camping tot camping. En onderweg kan je toch, als je dan toch verder niks te doen hebt, dan. Jongens, wie weet wat leuks doen. Laten we even wel een lied maken enzovoort. Nou, ik denk dat het zo gegaan is. Zoiets. Niet al te haastig moet je die dingen doen. Dus, en Mozes en de kinderen Israël zongen de Heere dit lied. En spraken zeggende, en dan komt de tekst. Ik zal de Heere zingen. Want ja, als je dan toch een lied maakt, dan begin je iets met. Kun je nog zingen, zing dan mee, of zoiets. Hè? Of wij mogen zingen van grote dingen, of wat dan ook. Zoiets, hè? Ik wil zingen van mijn eiland, kan natuurlijk ook gewoon. Er zijn er genoeg zo. In mijn hart ruist de melodie. Dat vind ik wel erg hoogdravend, maar dat kwam nog net in de 50e jaren. Van de Brink was dat, toch? Toch, ja, hè? Een lieflijke melodie. En hier is het, ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Dat is vanzelfsprekend, denk ik. Al moet gezegd worden dat de Heer hoogelijk verheven is, heeft hij zojuist gedemonstreerd in deze gebeurtenissen. Dat lijkt me wel voor de hand liggen, die formulering. Wie is de Heer? Nou, hij is hoog verheven. Met een hoge hand, weet u nog, en een grote hand. En heeft gestreden voor Israël en tegen de Egyptenaren. De Heer is hoog verheven. En dan komt de eerste zin. Is de echte zin. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En dat is de mantra. Ik weet niet of ik dat woord mag gebruiken. Maar je moet, hoe heet ze? Het is goede momenten, verlies ik altijd niet. Je moet, catch heet dat. Je moet in een gedicht of een lied. Dat helpt als je een zin hebt die. Liefst meteen de eerste zin. Die vergeet je namelijk niet. Iets wat grijpt en dan moet je dan terug laten komen.
Ja,
weet je wel? Zoiets als volle verzekering, volle verlossing, volle verzoening, volle onderwerping. Verzin er nog eens. Het waren 6-7 coupletten. Ze staan niet allemaal in onze bundel. Maar weet je wel, die grijpt. Hè? Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot. Ik wil zingen van mijn heiland, hoe hij smarten, leed en pijn. Ik wil zingen van mijn heiland, dus en dan komt er wat anders. Hè? Die begrijp je toch, hè? Dat onthoud je ook. Hè? En dit is, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En dat de zin is, dat weet ik zeker. Omdat aan het eind van het lied luidt het in vers 19. Want Farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiters zijn in de zee gekomen. En de Heer heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren enzovoorts. Dat was het. En dan komt Mozes en Aaron, die hebben nog een zus ook. Die hier voor het eerst bij name genoemd gaat worden. En dat is in vers 20. En Mirjam, de profetes, Aarons zuster, dat is dus kennelijk toch de dame die we kennen uit hoofdstuk 2, die daar geen naam heeft en die blijkbaar ouder is dan Mozes, want ze moet Mozes in de gaten houden in dat biezenkistje, weet u wel, enzovoort. Die Mirjam, die wordt hier voor het eerst geïntroduceerd. De profetes, Aarons zuster, nam een tamboerijn, een trommel heet het dan. Een trommel in haar hand, wij noemen dat een tamboerijn. En al de vrouwen gingen uit haar na met trommelen en met rijen. Dat wil zeggen, allemaal met een tamboerijn of wat het maar was. Castagnettes mag ook, maar trommelen. En met rijen, dat wil zeggen, er wordt gedanst. Dan moeten ze nog een choreografie in elkaar gestoken hebben ook nog. Van de dans. Maar dit is feest, hè? Ja. En toen antwoordde Mirjam hun lieden: zing de heren, want hij is hoogelijk verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Maar dat zijn de eerste zinnen van het lied van Mozes. Je mag aannemen dat ze de rest ervan ook gezongen heeft. Dus dan komt het nog een keer voorbij. Het paard en zijn ruiter. Dat is het verhaal. Daar draait het allemaal om. Verder, ja, er staat in dat lied verder niks nieuws. Er wordt alleen die geschiedenis beschreven langs alle kanten. Gij hebt met uw wind geblazen, de zee heeft hen gedekt. Ze zijn door de adem uw smons en de toorn uit uw neus, en het geblaas van uw neus en wat het maar was. Allemaal van die taal. En de functie daarvan is natuurlijk, je steekt een lied in elkaar, want de aardigheid is dat zo'n lied beklijft, heet dat. Dat blijft de mens bij. Zo leg je die geschiedenis vast. Iemand heeft ooit beweerd, nou, meerdere hebben ooit beweerd, en ik ben het er helemaal mee eens, dat over het algemeen dingen die wij van de Bijbel enzovoorts weten, hebben wij heel dikwijls geleerd via de liederen. Dat valt ons niet op, maar dat gebeurt gewoon. Je begint met de bestaande liederen te zingen en daar ligt Bijbelse waarheid in vervat. Zie? En een tekst uit je hoofd leren uit de Bijbel, ja, dat is een beetje vervelend gedoe. Een beetje, iemand zou zeggen, dat is een beetje droog allemaal. Maar zodra het netjes een beetje rijmt, zal ik maar zeggen, en er een beetje fatsoenlijke melodie onder zit, ja, dan beklijft, heet dat, hè. Dat zit dan in je kop en dan kom je dan in de hele dagen kom je er niet meer vanaf. Van een lieder soms, hè. Dat blijft zitten. En dat is ook de bedoeling daarvan. En daar wordt geschiedenis in vastgelegd, in dit geval. Net als in de psalmen. Aan de andere kant, ook profetieën natuurlijk, maar het verschil is in de praktijk niet zo heel groot. Dat wil zeggen, het is geschiedenis, maar het is tegelijkertijd profetie. Het spreekt over toekomende dingen. Dat is de functie van een lied als dit ook. Hij heeft de paard en zijn ruiter in de zee geworpen. Dat is de samenvatting van het lied in elk geval. Waarna de vraag is, welk paard en zijn ruiter? En dan heb ik even een lijstje voor u. Dat kan wel even. Dan heb ik een lijstje voor u. Want wij vinden het paard en zijn ruiter reeds in Genesis 49. Het blijkt namelijk een min of meer vaste uitdrukking te zijn. Dat wil zeggen een idiomatische uitdrukking, zo heet dat, hè. Het paard en zijn ruiter, dat is in Genesis 49, vers 16 en 17. Dan, dat is een meneer, dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paars verzenen dat zijn rijder, daar heb je paard en zijn rijden, dat zijn rijder achterovervallen. Nou, was niet mijn bedoeling om zo'n vers uitgebreid te verklaren, dus ik hoop dat u me excuseert. Maar wat er feitelijk staat is dat Dan zijn gang gaat en zijn eigen weg vervolgt. En een spoor achterlaat, want dat is eigenlijk wat er ook staat. Hij is niet tegen te houden. En wie zich tegen hem keert, die delft het onderspit. U weet wat een onderspit is? Mooi. Die ook niet uit, dat delf je dan, hè? Het onderspit. Dat wil zeggen, ik hoop dat u dat begrijpt. Dat paard en zijn ruiter staat voor macht. Maar die grote macht mag groot zijn, maar die kan niet tegen Dan op. Dat weten wij zeker, want het is uiteindelijk, ik bedoel het letterlijk, uiteindelijk is het verhaal Ook van de Noormannen enzovoorts en de Denen, jawel. Die hun gang gingen, hun sporen hebben nagelaten, zowel positief als negatief. En vooral negatief als de Vikingen, zal ik maar zeggen. Maar niemand kon tegen ze op. Gingen hun gang. Waar kwamen ze vandaan? Waarom heeft niemand ze tegengehouden onderweg? Dat kan niemand. Dan maakte de weg en volgde de weg en liet ze sporen na. Al was het maar omdat hij zijn naam overal achterliet. Nog een paar manieren meer, maar dat is er één van. Maar punt is, dat welke macht er ook was, dan was het tegenop gewassen. Dus paard en ruiter konden daar niet tegenop. Voor de goede orde, op de laatste bladzijde van je Bijbel kom je een dergelijk plaatje tegen, moet even langzaam, want daarbij gaat het niet om een paard en ook niet om een ruiter, maar het gaat wel om een beest en iemand die erop zit en het beest bestuurt. En het beest was een grote rode draak en heette Babel. Dat was dus een rijk, sterker nog, dus de uitbeelding van inderdaad het laatste wereldrijk, het antichristelijke rijk. En die dame, die madame die erop zat, die bestuurt dus dat rijk. En die is een uitbeelding van de stad Babel, als de hoofdstad van dat rijk. Maar feitelijke uitbeelding van hoe dat rijk bestuurd wordt en door wie en waar vandaan. En dat geheel, het dier met degene die het bereidt, is de uitbeelding van het complete rijk. En dat is hier ook zo in Genesis 49. Dat is ook zo in Exodus waar we nu zijn, Exodus 15. Het paard en zijn ruiter, dat is gewoon Egypte en de farao. Gaat ten onder. En uiteindelijk is het dus wel degelijk het laatste rijk, het antichristelijke rijk, want dat zal ten onder gaan. Het paard en zijn ruiter. Bovendien wordt die figuur ook voorgesteld als rijdend op een paard, bij gelegenheid, maar god, dat ga ik nou allemaal niet aanhalen. Maar het is een redelijk bekend Bijbels beeld, dat je ook trouwens tegenkomt in Job. Job hoofdstuk 39... Waar het gaat over vogels, grote vogels, met de verheugelijke vleugelen der pauwen en de vederen des ooievaars en des struisvogels. Ik ben bang dat dat een verkeerde vertaling is, want struisvogels vliegen niet. Dat is de degeneratie van de struisvogel. Maar, kom maar. Ja. Maar daar staat daarover, in vers 21, als het tijd is, verheft zij zich in de hoogte. Die vogels, of zo'n vogel. Als het tijd is, verheft zij zich in de hoogte en zij belacht het paard en zijn ruit en zijn rijder. Daar heb je ze. Het paard en zijn rijder. Zult gij het paard sterkte geven, kunt gij zijn hals met donder bekleden? Donder, dat is van de hemel enzovoort. Het idee is namelijk dat zo'n paard en zijn rijder, dat staat voor een aardse macht, wat het ook is, een aards koninkrijk wellicht. Letterlijk of overdrachtelijk, maar in ieder geval aardse macht. Maar er zijn dan toch dingen, ook hier op aarde, die daarom lachen kunnen en die zich die lange neus kunnen trekken en zich verheffen op de vleugelen en dan naar beneden kijken en een lange neus trekken. Zo van, ja, het paard en zijn rijder mag dan imposant zijn, mag dan sterke macht zijn, maar er is ook nog wat hogers. Zie? En wat er de strekking van is, ja, dat is binnen het kader van Job. Het betekent natuurlijk dat je druk kunt maken over aardse dingen, maar er is nog meer dan aardse dingen. En er zijn ook hemelse dingen en die onttrekken zich aan de aardse. Ze gaan daar ver bovenuit. Zie? En dat betekent zo'n paard en rijder, hoe indrukwekkend het ook mogen zijn, betekent dat niet zoveel meer. Een god in elk geval staat erboven. En zo sluit hij dan weer aan bij wat we daarover gelezen hebben. We hebben trouwens ook nog in dat verband Jeremia 51. die is mede daarom interessant, omdat je daar in Jeremia 51 sowieso terecht bent bij Babel en profetieën over de ondergang van Babel. En daar had ik het dus al even over. En in Jeremia 51 lees je in vers 21: en door u zal ik in stukken slaan. Dat is leuk hoor, dat is, de term ik zal in stukken slaan is ontleend aan de pottenbakker. En aan de koning met een ijzeren scepter die de vaten stuk zal slaan. Gij zult hen in stukken slaan als pottenbakkersvaten met een ijzeren scepter. Psalm 2. En Openbaring 2. En noem nog maar eens wat. Maar het is nou niet pottenbakkersvaten. Het is gij zult in stukken slaan. Het paard en zijn ruiter. En ruiter en rijder en ridder is alle keren hetzelfde woord. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja. Een ritmeester die rijdt op een paard, ja, en geeft de leiding. Dus een kapitein, maar dan bij de brede wapens in het leger, die heet niet kapitein. Dat is ook een beetje raar, dan waar is een schip dan? Maar goed, die heet ritmeester, hè? Dat weet u toch, hè? En door u zal ik in stukken slaan het paard en zijn ruiter. En door u zal ik in stukken slaan de wagen en zijn ruiter. En in dat lied in Exodus 15 vinden we inderdaad het paard en zijn ruiter. Maar ook Farao's paard met zijn wagen en met zijn ruiters. Het gaat om een rijk, om macht. En in dit geval, in Jeremia 51, de macht van Babel. En dus het Babylonische Rijk en de stad Babel. En mijn korte commentaar, als God moet, is mijn korte commentaar. Deze profetie is nog nooit vervuld, want Babel is nog nooit door oorlogsgeweld of door strijdkrachten verwoest geworden. Dat moet nog gebeuren. En dat weten wij zeker, want in Openbaring wordt dat ook alsnog gezegd. Dus voor de tijd van Johannes was het ook nog nooit gebeurd. Dat moet dus allemaal nog gebeuren. Zodat je meteen weet dat Babel alsnog de hoofdstad van de wereld zal zijn. Of althans van een komend wereldrijk. En dat de Heer daar een oordeel zal overbrengen. En dat is dan de echo van Genesis 10. De torenbouw van Babel. Waar het verhaal van Babel begint. Maar het is meteen een illustratie van de toekomst. Het is niet voor niks dat men in die landen die hoge bouwwerken maakt tegenwoordig. Nou, Dubai, maar wacht maar af, dat komt allemaal nog. Komt allemaal nog. Die kant gaat het op, hè. Nou ja, en door u, ja, dit is een beetje moeilijk, maar laten we het eenvoudig houden. Door u zal ik in stukken, u is Jacob. Want er staat in vers 19. Jacobs deel. En daarna heet hij ook Israël. Nou, dat hebben de vertalers ingevoegd. Maar goed. En de Heer zegt over Jacob: gij zijt mij een voorhamer. En gij zijt mij krijgswapenen. En door u zal ik volken in stukken slaan. De Heer zal Israël gebruiken om het oordeel te brengen over Babel. Bij nader inzien, zelfs in het bijzonder, de gemeente zal hij daarvoor gebruiken. Want ja, dit is niet de enige tekst waarin deze dingen staan. We hebben hier zelfs twee hoofdstukken waarin gezegd wordt wie er door de Heer gebruikt zou worden om Babel te oordelen. En als je al die dingen netjes onder elkaar schrijft, u weet wat ik dan zeg, schrijft het netjes onder elkaar, streep eronder optellen, dan voor sommigen is het te makkelijk. Dan zeg ik, oké, dan zoek je de grote gemene deler. Of het kleinste gemeenschappelijke veelvoud, kan ook. En dan weet je over wie het gaat. Over de gemeente namelijk. Een hemels volk, maar wel degelijk Israël. En het zal door de Heer gebruikt worden om een oordeel te brengen over Babel. En dat heet dus het paard en zijn ruiter.
Ik vind trouwens vers 42 in dit verband ook wel mooi.
Hè? Een zee is over Babel gerezen door de veelheid haar golven.
Ja.
Ja, de zee, ja. Leuk, hè? Ja. Nou ja, enzovoorts. Want er staat hier nogal wat. Maar het ging mij alleen om de uitdrukking. Je vindt hem trouwens ook nog in Zacharië 12 vers 4, het paard en zijn rijder. Maar het is altijd dezelfde betekenis. Het gaat om de een of andere macht. Het paard staat voor majesteit, zo heet dat ook. Hè? Het paard zijn er majesteit, enzovoort.
Maar u zei het wel, van, het is met name bedoeld als aardse macht.
Nou ja, in die context van Job in elk geval. En in de context van Egypte natuurlijk ook. Het is gewoon het Egyptische Rijk of het is het Babylonische Rijk. Maar het is niet specifiek, paard en ruiter is niet specifiek een rijk. Dat is alleen zo in een specifieke schriftplaats. Het is gewoon in het algemeen de aanduiding van macht. Majesteit heet het dan ook, paard. En degene die erop zit, dat is... Dat is hoog verheven en het is imposant en indrukwekkend en wat het maar was. Dat is wat het is, hè. Daar rijden de koningen op, om zo te zeggen. En dat is dus wat het uitbeeldt. Maar de heer zal daar een oordeel over brengen, over die machthebbers hier op aarde en over die rijken hier op aarde. En dat is wat beschreven wordt, bezongen wordt, moet ik eigenlijk zeggen, in wat heet de lofzang van Mozes. En dan wordt ook vastgesteld dat de Heer daarmee verheerlijkt wordt. En ik lees hem niet nu, want we moeten nu ophouden. Maar ik lees wel vers 14 uit Exodus 15. De volken hebben het gehoord. Zij zullen sidderen. Weedom heeft de ingezetenen van Palestina. Dat zijn de Palestijnen, de Filistijnen. Weekdom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Want Palestina, dat weet u, dat is de Gaza-strook, hè? In de Bijbel. Ja. En dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtigen der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen. Dat wil zeggen, het idee is dat alle omliggende volkeren hier kennis van nemen. Het is in hun beeld als het ware geschied. Zijn er getuigen van. En zij vrezen sindsdien met grote vrezen. Want wat gaat er met, wat gaan die Israëlieten doen? Waar gaan ze heen? Welke kant gaan ze op? Dat is een onoverwinnelijk volk. Daar kan niemand tegenop. Zie. En als ze 40 jaar later nog in Jericho aankomen, zal ik maar zeggen, of daar voor de deur staan en aanbellen bij het bordeel. Oh, zegt hij dat nou weer raar? Ik moet het langzamer vertellen, maar dan duurt het dan weer zo lang. Als die twee verspieders daar in Jericho aankomen, zal ik maar zeggen, ontmoeten ze daar Rachab. En, daarom heet ze ook zo, ja, precies, ja. Ontmoeten ze daar Rachab en die zegt tegen je, ben jij van die lui, van die Israëlieten? Ja, wij zitten al 40 jaar in de zenuwen, want wij volgen je, wij weten wat er gebeurd is. En we weten dat jullie God machtig is enzovoorts. En we weten ook dat we jullie niet kunnen tegenhouden. Maar het is een vrouw, dus wat zegt ze? Ze zegt, oké, ik zal jullie helpen, maar dan maken we nu de afspraak dat als jullie hier komen, dan word ik gespaard. Dat ging geschieden. En zij wordt een van de stammoeders van de Heer Jezus. Er staat daarin eervol vermeld als Rachab de hoer. Ik vind hem wel aardig, dat soort dingen. Dat staat gewoon in de Bijbel allemaal. Maar die zegt gewoon, ja, zo zit het. Wij weten dat, we weten dat jullie eraan komen. Wij zitten in de zenuwen, want hoe gaat dit aflopen? Want hier kunnen wij niet tegenop. En zij wist dat Jericho zou worden ingenomen enzovoorts. En wie ze was en hoe ze was, ja, dat allemaal tot je dienst. Maar ze had alle vertrouwen in de God van Israël. Dus dan maar, if you can't beat them, join them heet dat in goed Engels. Dus ze hield het toch maar op de God van Israël en sloot zich daarbij aan. En zo was het maar net. Die volkeren wisten daarvan, het is op het wereldtoneel gebeurd en heeft daar zijn sporen nagelaten in de geschriften, historisch dus, maar ook geografisch, dat wil zeggen in het landschap. En het is te controleren, het is terug te vinden. God heeft zijn werk gedaan, heeft het gedemonstreerd voor tijd en eeuwigheid, wilde ik zeggen. Maar in ieder geval tot aan de jongste dag aan toe minstens. Daar leven wij uit. Niet uit het ongewisse, niet uit verzonnen verhalen die niemand kan controleren. Maar in tegendeel, wij geloven in wat God geopenbaard heeft. En wat God geopenbaard heeft, heeft hij in de loop van de geschiedenis bewezen. Nou ja, op zijn manier. Maar hij heeft het gedemonstreerd. En daar leven wij uit, hè. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, wordt er bij gelegenheid gezegd. Maar in tegendeel, wij hebben het een en ander gezien van de grote kracht des Heren. Dat zei Petrus in een iets ander verband, maar in breder verband, dit is wat wij zien in de geschiedenis en in de wereld om ons heen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven uit dat woord, dat onvergankelijke woord, dat woord dat zeer vast is, zeker daar waar wij schrift met schrift vergelijken. Wij danken u daarom dat u ons door het woord wilt onderwijzen en dat we u daaruit leren kennen. U die niet alleen hemel en aarde geschapen hebt, maar u ook die ooit dat volk hebt uitgeleid uit de slavernij van Egypte en gemaakt hebt tot een koninkrijk. En we danken u dat we mogen weten dat u zelf uw heerschappij over de volkeren der aarde zult vestigen via ditzelfde volk, want u zult het koninkrijk aan geen ander volk overlaten. En we danken u dat ook wij daarin een plaats hebben gekregen als eerstelingen van dat nieuwe verbond, als eerstelingen zelfs van een nieuwe schepping en daarom gemaakt tot koningen en priesters. We danken u dat dat onze roeping is en dat we dat leren uit uw woord en daarom op grond van dat woord en uw belofte mogen uitzien naar de door u beloofde heerlijkheid en erfenis. We hebben ook dan de vrijmoedigheid om tot u te komen en te naderen tot die troon der genade. Inderdaad, om elkaar te ontmoeten, maar boven alles om ons te buigen voor u die op die troon zit. U te erkennen als onze Heer en Heiland, maar ook als de Koning der Koningen en Heer der Heren. Wees u dan ons nabij, met de kracht van uw genade en op grond van uw beloften, om Christus wil. Amen.